Goedemorgen, luisteraars. Vanmorgen mogen we voor een vakantieperiode van 2 weken vandaag luisteren naar een meditatie over een plaats tijdens de woestijnreis van het volk Israël. Dominee van Renen wil ons ook deze keer weer onderwijs meegeven uit deze geschiedenis. Het gaat deze keer over de plaats Makkeloot. Zoals we het lezen in nummer 33 vers 25. En zij verreisden van Harada en legerden zich in Makkeloot. Eerst willen we samen de Heere bidden om een zegen. Heere in de hemel, U die de Almachtige God zijt, de Schepper van hemel en van aarde, en ook de onderhouder daarvan tot nu toe. Want in het rijk van de natuur zien we dat U de Almachtige bent. Want U geeft de zon, U geeft de regen, zodat alles weer groeien mag en kan. Al zijn er ook delen op deze aarde waar het zo heel anders is, waar er weer een overvloed aan regen is, of heel veel warmte. O Heere, zo regeert U alle dingen. Maar mogen we dan bidden, wilt U ook ons leven regeren, door Uw woord en door Uw geest, opdat wij ook in ons persoonlijk leven iets zouden mogen kennen van die almacht van U. Want U kunt doden levend maken. U kunt dat stenen hart wegnemen en dat vlezen hart schenken. En zo mogen we deze morgen luisteren naar een gedeelte uit Uw woord. Uw woord, wat wijs kan maken tot zaligheid. Uw woord mag dat onze gids zijn op ons levenspad. Mag dat ons ontdekken aan wie we zijn, maar mag het ons ook brengen bij U en bij Uw genade. En Heere, dan zullen we vanmorgen horen over dat werk van U, dat woord van U, wat U wilt brengen in de kerk, in de gemeente. Maar dan is het zo de grote vraag voor ons allemaal, hoe zitten we onder dat woord? In Uw huis, maar ook als we het thuis mogen beluisteren. Want Heere, dan weet U het, dat er ook velen zijn die op Uw dag niet meer naar Uw huis kunnen. Misschien zijn er ook onder de luisteraars in ouderdom of in ziekte of in andere moeilijkheden, zorgen in het leven. O Heere, dan leggen we het alles voor U neer. Zou U willen ondersteunen en sterken in alle omstandigheden? En zou U de weg willen wijzen? Zou U willen troosten vanuit Uw woord? Wilt U zo met ons allen zijn, ook met heel de gemeente, thuis of misschien elders? Wilt U gedenken, bewaren en sparen ook over de wegen die gegaan worden? U zo voor heel de gemeente zorgen, ook voor uw knecht, de kerkenraad. Zo wacht alles op U. O Heere, wilt U ons een luisterend oor en een opmerkzaam hart geven? En mogen we onderwijs ontvangen van U? En mag het allemaal zijn tot eer van Uw naam? We vragen het van U alleen om Jezus' wil. Amen. Makkeloot. Er stond in nummer 33 vers 25 en zij verreisden van Harada en legerden zich in Makkeloot. Het was een kwaad plekje waar wij de vorige keer gelegerd waren, Bart. Mij dunkt dat de pelgrim dat Harada zal heugen. Ik heb wel eens gehoord dat men geen kwartier in de hemel behoeft te zijn om alle smart te vergeten. En nu is dit waar, dat Gods kind niet altijd in de vreugde is gelegerd, maar gelukkig ook niet altijd in de kuil. De 22e legerplaats, die wij nu gaan betrekken, noemde de Heere, volgens Numeri 33 vers 25, makeloot. Dat wijst ons op een kerkelijke vergadering. Ha, dat belooft wat goeds. Nu zul je ons zeker eens vertellen wat de ware kerk is. Daar ben ik recht verlangend naar om dat eens te horen. Want de hele wereld is vol met kerken. En ieder roept, hier moet je wezen. Bij ons moet je zijn. Zodat men ervan in de war zou raken. Maar dan zal je wel een beetje teleurgesteld worden. Want wat je daar begeert, hoort thuis bij de verhandeling van de catechismus. Vraag 54. En bij de artikelen 27 tot en met 32 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. En bij de verhandeling van hoofdstuk 13 van Hellenbroek. Maar daar kunnen we nu niet aan beginnen. Dat is teleurstellend. Nou ja, wij kunnen wel iets zeggen van de kerk van de pelgrim. En dan daarna iets van het kerkelijke leven van onze pelgrim. Nu, dat vind ik twee belangrijke zaken. Ieder die door de Heere bekeerd wordt, heeft of krijgt behoefte aan de kerk. Maar nu is het hem niet om het even waar hij kerkt. Zijn ze in de kerk geboren en opgevoed, dan is het nogal makkelijk. Maar is dit niet het geval, dan gaan ze erop uit, zoekend en biddend. Dan bidden zij wel met de bruid. Zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft, waar gij wijdt, waar gij de kudde legert in de middag. Want daarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudde uwer metgezellen. Zie Kees, ze willen niet maar ergens in een kerk zijn, maar ze willen daar zijn waar de Heere zijn volk legert. Natuurlijk, daar zijn ze dan ook schapen voor. Maar nu is juist de vraag, waar is dat? Wel, dat zegt de Heere als antwoord op de beden van de bruid in het volgende vers. Ga uit op de voetstappen der schapen en wijd uw geiten bij de woningen der herders. Je loopt ze dus maar na, die juichende bruid, die roepen kan, mijn liefste is mijne en ik ben zijne. En die zielsbedroefde Magdalena's, die aan Jezus voeten zittende Maria's en die dienende Martha's, de verzegelde Paulussen en die zwaargelovige Thomassen. Ja Kees, je gaat ze maar achterna, die getrokkenen, met koorden van goede tierenheid, die ontdekten die daar gebogen gaan onder hun schuld en Gods gemis, die toevlucht nemen de smekelingen die daar roepen, zonen Davids, ontferm u mijner. Dat volkje, die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Je loopt ze maar achterna, dat getrokken en geplukte volk, dat volk dat vreselijk is van dat het was en voortaan, dat volk van regel en regel en van vertreding, welks land de rivieren beroven, die verdrukten, door onweder voortgedreven, ongetroosten, dat volk dat eruit ziet als de dageraad, schoon gelijk de maan, zuiver als de zon, schrikkelijk als slagorde met banieren. Je hinkt maar mee met die hinkende Jacobs. Je huppelt maar achter de huppelende Davids aan. Waar zij binnengaan, daar ga jij ook naar binnen. Of het een hut of een kerkgebouw of een schuur is, je gaat er maar in. En dan ben je in de kerk van de pelgrim. Ik wil wel geloven dat het vroeger zo geweest is. Dat men Gods volk maar achteraan hoefde te lopen om in de kerk van de pelgrim te komen. Maar als je dat nu wil doen, heb je grote moeite. En je komt van een koude reis thuis, Bart. Wel? Wel, man. Vroeger liepen de schapen één kant uit. Toen ging men het schapenspoor maar na. Maar dat is nu zo niet meer. Ach, jongen. Je moet niet alles geloven wat de mensen je allemaal vertellen. Wat de mensen me allemaal vertellen? Nee, maar dat heb ik zelf ondervonden. Ik heb de schapen achterna gewandeld. Ja, ze hebben me meegetroond. Soms bijna meegetrokken. Nu, kwam je toen niet in de kerk van de pelgrim? Ik ben gekomen op een plaats waar niet anders dan een dode vorm was. Je hoorde er niet anders dan de voorwerpelijke bijbelleer en een historisch geloof preken en aanprijzen. En ik dacht, die man heeft het verlies van veel onsterfelijke zielen op zijn geweten. Ik ben gekomen bij een nogal rechtzinnig preker, maar de tucht werd er totaal gemist. En ieder deed en sprak daar naar zijn eigen welbehagen. Ik dacht, man, als je in praktijk brengt wat je nu staat te prediken, was het mooi. Maar daartoe ontbrak hem de macht. Toen ben ik gekomen in een zaal. Daar stond een man die las een tekst voor waar je niets meer van hoorde. Maar die 2 uur lang heeft staan schelden. Ja, Bart, die schold op alles. Behalve op zichzelf zeker. Jawel. Hij stond met het grootste plezier een 30 minuten lang zichzelf uit te schelden. Maar daar waren dan toch geen schapen? Jawel, zij vonden dat die man diep ontdekt was aan zichzelf en een vrijmoedige geest had. Een man die de breuk durfde te noemen. En toen ben ik terechtgekomen op een plaats waar helemaal geen kerk meer was. Daar zei men mij dat de geest was geweken en geen knechten des Heren meer waren, dat Van der Groe de laatste ziener was geweest, enzovoort. En wat dacht je daar wel? Ik dacht, als al het volk was als jullie, dan kon het best zijn dat Van der Groe de laatste ziener geweest was. Althans, het scheen mij toe dat die mensen daar erg blind waren. En ik wil geloven dat die lieve geest van die mensen zeer ver weg was. Ze zeiden aan de vorm gestorven te zijn. En het was klaar vorm, vooral de voorganger. Wel, wat had die man een verbeelding op zijn lijf. En gingen daar ook nog schapen heen? Ja, ik geloof werkelijk dat er nog een paar bekommerde zielen zaten. En waar ben je toen weer terechtgekomen? Wel, Bart, je laat mij maar praten. En jij zou vertellen wat de kerk is van de pelgrim. Daar wacht ik nu eens op, hoor. Uit hetgeen je dus zelf hebt ervaren, blijkt wel hoezeer de kerk is verscheurd. En dat het ook nu waar is wat de Heere zegt: mijn volk waren verloren schapen, hun herders hadden hen verleid. Zij hadden hen gevoerd naar de bergen. Ze gingen van berg tot heuvel. Zij vergaten hun legering. Toch heeft de Heere gelukkig ook in onze dagen nog wel zo hier en daar een schaapskooi, Kees. Waar dat is? Dat is daar waar de volle raad Gods verkondigd wordt. Waar een rijke Jezus en een arme zondaar gepredikt wordt. Waar God alles en de mens niets is. Waar de 3 stukken ellende, verlossing en dankbaarheid verkondigd worden. De mens in zijn diep ongeluk. De Christus in zijn noodzakelijkheid, dierbaarheid en genoegzaamheid. En waar aangedrongen wordt op een levende, practicale godzaligheid. Ja, Bart, daar voel ik me thuis. Dat is de weide der schapen. Jawel, maar nu moet daarbij komen de reine bediening van de sacramenten en het handhaven van de kerkelijke tucht. En als je nu eens woonde in een plaats waar zo'n kerk niet was, wat deed je dan? Dan zou ik trachten de kerk des Heren tot openbaring te brengen. En als je dan eens helemaal alleen was, dan bleef ik thuis en las een preek voor mijn gezin. Dus dan word je ook onkerkelijk. Wel nee, Kees, er is een groot verschil tussen iemand die niet kan kerken en iemand die onkerkelijk is. Een onkerkelijke zegt dat er geen openbaring van Gods kerk meer is, maar iemand die niet ter kerk kan gaan, die weeklaagt als de man naar Gods hart in Psalm 42 en 84. Daarentegen is hij verblijd als hij wel op kan gaan. Dan zingt hij met Psalm 122. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt, zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Ja, dan zingt hij wel met de dichter van Psalm 26, vers 8. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel, in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die u ter eer hebt opgericht. Ik vind het een voorrecht als men zo op mag gaan. Maar het is bij mij lang niet altijd zo, soms zo lusteloos, zo behoefteloos, dat ik wel eens moet zeggen, wat doe ik er? Ik kom er dikwijls juist zo vandaan als ik erheen ging. Dat is treurig, Kees. En dat zit ook niet in de kerk, maar in jou. Het is een groot voorrecht als hij mag gaan als een visser op hoop dat hij wat mag vangen. Dan zet hij zich behoeftig neer op zijn plaats en bidt in stilte tot de Heere om de Heilige Geest voor de voorganger, die ook een mens is vol behoeften. Hij vraagt ook om een zegen voor de gemeente en voor zichzelf. En welk een zegen geniet hij dan wel onder de dienst des woords? Het eerste psalmvers is soms als soep voor de maaltijd. Dat is om onze geestelijke maag te ontsluiten. Dat wekt de geestelijke honger op. Als je het zo beschouwt, wat is het dan jammer dat er mensen zijn die pas onder het zingen van het eerste versje in de kerk komen. Die mensen doen zichzelf veel te kort en bederven voor een ander ook dikwijls de soep. Dan spreekt de Heere door middel van de voorlezer tot de gemeente. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. En dan het hoofdstuk uit de Bijbel dat voorgelezen wordt. Wel, Kees, wat kan het dat soms al een maaltijd voor de ziel zijn? Het is me wel eens gebeurd dat als na dat lezen de kerk was uitgegaan, ik dan nog rijk gekerkt had. Zo'n groot portie kreeg ik al onder het lezen, bijvoorbeeld van Jesaja 38. Wil je wel geloven, Bart, dat er heel veel kerkgangers niet eens luisteren naar het voorlezen van de wet en het hoofdstuk dat door de voorlezer wordt gelezen? Ik wil het geloven. Ik geloof ook dat dit veel uit onkunde is. Die mensen hebben er geen besef van. Het is hun nooit eens gezegd dat het bij het lezen van de wet is, alsof de Heere daar zelf stond en sprak, ik ben de Heere uw God, enzovoort. Kijk eens, als zij dat beseften, dan luisterden zij. Elke zondagmorgen weer zouden zij vol eerbied luisteren. Dan neemt Gods knecht het woord. Hij dankt namens de gemeente, meestal in een kort gebed, de Heere voor zijn trouwe zorg, in de afgelopen week zo kennelijk betoond, en dat ondanks al onze zonden van bedrijf en nalatigheid, en voor de gunst dat hij ons in zijn bedehuis bracht in het voorbijgaan van zoveel, die niet wilden of konden opgaan. Dan legt hij namens de Heere de zegen op de gemeente. Dan krijgen we de voorafspraak. Waar is die toch voor nodig, Bart? Die dient om de aandacht van de hoorders te spannen en hen te brengen in de gedachtegang van het onderwerp dat behandeld zal worden. Toch eerst het gemeenschappelijk gebed. Wat kan dat dierbaar zijn als de geest des Heren de voorganger zo inleidt in de noden en behoeften van de gemeente? Soms bidt hij zo juist uit het hart van onze pelgrim, dat het is alsof hij er geheel in meegenomen wordt, alsof de voorganger hem met al zijn noden en behoeften aan de rommelende ingewanden des Heren opdraagt. O, wat mag zo'n ziel dan in zijn hart meebidden en tenslotte zo hartelijk amen zeggen: ja, Heren, zo is het. Nu, Bart, dat heb ik wel eens ondervonden. Ik heb wel verbaasd gezeten dat de voorganger mijn behoefte zo juist wist te verwoorden. Ik heb onder het bidden wel eens gewenst, misschien was het wel verkeerd van mij, dat die prediker altijd voor me mocht bidden, want ik kon het niet zo onder woorden brengen wat ik gevoelde als hij. Dan komt de tekst: wat zal de geest des Heren door middel van zijn knecht tot ons te spreken hebben? Zal hij van vrede spreken, of zal hij zijn oordelen ons aanzeggen? Eindelijk weten we de tekst. Dan inleiding en een verdeling, die nu juist niet altijd nodig is. Nu krijgen we de preek, hè Bart? Juist. Door de preek wordt onze pelgrim de heiligheid en gestrengheid van Gods wet, maar ook de volheid, de rijkdom en de troost van het heilige evangelie ontsloten. De preek is de sleutel die het heiligdom van Gods woord ontsluit. Wat een rijkdom! Wat een diepte en volheid! Wat een verscheidenheid van genade wordt er dan in dat hemelkabinet aanschouwd en bewonderd. Door de preek wordt hij bekendgemaakt met de Vader der lichten. Daarin wordt hem God de Heere voorgesteld in al zijn volmaaktheden, zijn smetteloze heiligheid en onkreukbare rechtvaardigheid. Bij een liefde en genade die alle verbeelding te boven gaat. Wat krijgt onze pelgrim onder de zegen des Heren een indruk van de ontzaglijkheid, maar ook van de beminnenswaardigheid en dienenswaardigheid van dat lieve wezen. Door de preek wordt hem ook die zoete Jezus als voor ogen geschilderd. In zijn namen, ambten, naturen, staten en weldaden. O, wat is hij onze pelgrim in alles dierbaar. Hij kan hem in niets missen. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk, roept hij met de bruid wel uit. De preek maakt hem ook bekend met de derde persoon uit de heilige drie-eenheid, de Heilige Geest en zijn heilrijk werk, waardoor hij de uitverkorenen en vrijgekochten zondaar bekwaam maakt om deel te kunnen hebben aan de erven der heiligen in het licht. De preek verklaart hem ook de christen. Ik heb wel eens horen zeggen dat de christen niet gepreekt mocht worden. Die dat zegt, weet er niets van, Kees. Bij de bruidegom behoort ook de bruid. En bij het hoofd de leden van het lichaam. Hoe zou je de heerlijkheid van een wijnstok schetsen als je van de ranken niets mag zeggen? En de heerlijkheid, de vrucht van de wijnstok, wordt juist aan de ranken gevonden. Zo ook de heerlijkheid, de genade, de macht en de wijsheid, de liefde en trouw, de barmhartigheid en de rijkdom van Christus, die schitteren juist bij zijn volk. Nee, het is waarlijk van het hoogste belang te weten wat een christen, wat een waar kind van God is in zijn huis, in zijn blijdschap en verdriet, in zijn hoop en vrees, in zijn lijden en strijden, in zijn verlies en winst, in zijn lief en leed. Dan kan onze pelgrim horen dat hij er een van is. De preek schetst hem het vaderhuis, het hemelse paradijs in al zijn heerlijkheid, maar ook de weg die erheen leidt, wat een pelgrim op die weg ontmoet, waarheen die weg al buigt enzovoort. Wat heeft men er aan of er al iemand staat te schreeuwen: hier is Den Haag. Hier woont de koning. Hier is het zo mooi. Hier moet je komen. En hier moet je zijn. De vraag is toch: hoe kom ik in Den Haag? Wat zijn de eigenschappen van de weg die naar Den Haag leidt? Waaraan weet ik of ik op de goede weg ben? Want er zijn zoveel wegen, ook vrome wegen die niet tot de koninklijke residentie leiden. Ik geloof dat er tegenwoordig door de godsdienstige menigte maar weinig gevreesd wordt dat ze niet op de goede weg zijn. En er maar weinig met David gebeden wordt, leid mij op de eeuwige weg. Ik geloof dat er ook van die godsdienstige menigte maar weinigen in de hemel zullen belanden, Kees. De preek is het middel in de hand des geestes, waardoor de bezwaren van de pelgrim worden opgelost. De raadsels van zijn hart worden verklaard, de knopen worden ontbonden, waardoor hij wordt bestraft over zijn gebreken en tekortkomingen, maar ook weer wordt bemoedigd als hij als een gebogene zijn weg vervolgt. De preek wijst hem aan wat hij mist en wat hij bezit, wat hij kent en wat hij er nog van leren moet. Kijk eens, dat alles wordt onze pelgrim aangewezen, niet uit de ervaring van de prediker of van een ander bekeerd mens, maar dat wordt hem aangewezen uit Gods woord. Zou daarom de verkondiging van het evangelie vergeleken worden bij een sleutel, waardoor het koninkrijk der hemelen de gelovigen wordt ontsloten en de ongelovigen wordt toegesloten? Jazeker, Kees, dat is juist zo. Elke goede preek, in Gods gunst uitgesproken, werkt als een sleutel. En ieder die onder het gehoor verkeert, voelt het wel of die ontdekkende preek hem er binnen of buiten zet. Zelfs Gods bekommerde volk, die zich anders niets durven toe-eigenen, moeten onder zulke preek zich gevangen geven en durven niet ontkennen. En de huichelaar, de geestledige beleider, de eigen gerechtige hemelzoeker, voelt heel goed dat hij aan hetgeen verkondigd wordt geen kennis heeft. Het evangelie sluit hem er buiten. Zo kon toch iedere hoorder weten of hij een hemelreiziger of een helleganger is. Jazeker, maar wat zie je gebeuren als de kerk uitgaat? Dan redeneert een bekommerde ziel er zich weer buiten. Als het toch maar waar werk bij mij was, dan zou ik niet meer zo zondig en zo biddeloos zijn, enzovoort. En die geestledige beleider redeneert er zichzelf weer binnen. Want hij heeft toch zo'n goede belijdenis en zo'n stichtelijke wandel, enzovoort. Onze pelgrim krijgt in zijn kerk wel eens een zichtbare prediking van het evangelie der genade van de Heer Jezus Christus. Een zichtbare prediking? Wat is dat, Bart? Dat is dat hem de rijkdom der genade en de weg des heils voor ogen geschilderd wordt, zodat hij het met zijn natuurlijke ogen ziet, hoe de Heere zijn kerk en kind gewassen en gereinigd heeft van al hun vuile zonden door het bloed en de geest van Christus. Daar ben ik nog nooit bij geweest. Jawel, jongen, dat gebeurt telkens als de doop bediend wordt. Je kent toch het formulier van de doop wel? Oh ja. Dat is waar ook. Ik heb dat vroeger wel uit Hellenbroek geleerd, maar tot mijn schande moet ik zeggen dat ik er nooit zo acht op heb geslagen. Om je de waarheid te zeggen, vond ik het een beetje vervelend als er gedoopt moest worden. Dat kostte ons de voorrede en ik had er geen erg in hoe de gemeente voor ogen gesteld werd hoe de Heere ons door die doop bepaalt dat we zo onrein zijn. En hoe we door het bloed en de geest van Christus van al onze zonden gereinigd kunnen worden, zoals ons lichaam gereinigd wordt door water. Is dat je bedoeling niet, Bart? Jazeker, maar het heeft voor onze pelgrim nog iets meer in zich. Hij ontvangt bij elke doopsbediening opnieuw de verzekering dat de Heere zijn zonden heeft weggespoeld. En bij elke doopsbediening belooft onze pelgrim opnieuw te zullen wandelen in een nieuwe gehoorzaamheid. Ik dacht dat dit enkel maar voor die doopouders was. Nee, Kees, dat is voor heel de levendige gemeente. En op gezette tijden komt de Heere zijn tafel aan te richten voor onze pelgrim, voor het aangezicht van zijn tegenpartij dus, in het midden der woestijn, en dan roept de Heer hem toe, eet en drink, mijn vriend, tot dronken wordens toe. En wat is dat dierbaar, als onze pelgrim daar eens gelovig mag aanzitten, als zij in dat stukje brood en teugje wijn de panden van Gods liefde en genade en zegels van de vergiffenis van zijn zonde en schuld, ja, de brieven van zijn vrijlatingen erfrecht, als uit de hand des Heren mag ontvangen. Geen wonder dat de pelgrim dan zingt, hier het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van welus maakt, hier elk in liefde dronken. En tenslotte is het amen. Dan legt Gods knecht de zegen op de gemeente, na vooraf soms een psalmvers gezongen te hebben, waarin onze pelgrim lucht geeft aan zijn met lof en dank vervulde hart. Of een bede, dat de Heer hetgeen gehoord en gezien is aan zijn hart dienstbaar maken. Of soms wel een uiting van zijn vreugde en het genot dat hij in de dienst des Heeren heeft gesmaakt, hoe zoet hem de redenen van Gods woord zijn geweest. En wat een blijdschap zijn ziel smaakt als hij knielt in het huis des Heeren, om dan gesterkt en bemoedigd weer zijn weg te vervolgen door meeseg naar de zalige volmaaktheid. Het is geen wonder dat Satan een vijand is van zulk een kerk en zulk een kerkgang. Dat is juist geen wonder. Hij zoekt dan ook met alle mogelijke middelen en op allerlei wijze het kerkelijke leven van onze pelgrim te verstoren. Met dunkt Bart, daar kon je wel wat van zeggen. Dat kan een waarschuwing zijn voor anderen. Och Kees, er is haast geen beginnen aan. Want Satans kunstgrepen om ons kerkelijk leven te verstoren en er zo mogelijk de zegen uit weg te nemen zijn legio. Maar ik wil er wel een klein beetje van zeggen. We zullen maar voorbij gaan hetgeen Satan in de weer stelt om Gods knechten het leven zuur te maken en hen te bemoeilijken in hun ambtelijke leven. Als de Heere die mensen niet iets van de wijsheid van Salomo en van het geduld van Job geeft, van de zachtmoedigheid van Mozes en de listigheid van Paulus, van de kracht van Simson en de trouw en de vastheid van Daniel, dan hielden zij het niet vol, Kees. De leraar is dikwijls al door een cordon van vijanden heen gebroken eer hij de preekstoel beklimt. Maar dan ook de pelgrim. Eerst al voor de kerk zocht hij hem tot thuisblijven te bewegen. Je voelt je niet lekker, of zo moe, of hij brengt hem uit zijn humeur door de kinderen of zijn vrouw, of je kunt thuis wel een preekje lezen, of je bent toch zo behoefteloos, alsof de behoefte niet dikwijls pas in de kerk komt. En o, als onze pelgrim dan naar Satan luistert, wat is die ziende moordenaar dan blij. Niet weinig gebeurt het dat Satan hem daarna vreselijk beschuldigt dat hij de godsdienst niet acht of Gods inzettingen verwaarloost, enzovoort. Heeft hij de pelgrim niet thuis kunnen houden, dan zal Satan alles uitvinden om hem het luisteren onmogelijk te maken. Hij wijst hem op een vijand of een vriend, of op een die zich ergerlijk gedraagt, die slaapt, en daar moet hij dan gedurig naar kijken. En onderhand is hij met zijn gedachten niet bij de preek. Heb je de deur wel gesloten, het licht uitgedaan, je boel staat in brand? Ja, Bart, dat geloofde ik eens onder een preek zo vast dat ik werkelijk meende dat de lucht rood boven mijn woning zag. O jongen, dat kan best gebeuren, dat hij het je zo vast te geloven geeft. Dan zet hij je in de kerk aan het werk, of aan het kopen of verkopen. Of de dominee doet een mooi gezegde. Dat moet je zien te onthouden, zegt Satan, en hij laat het je 10 maal in je gedachten opzeggen. En onderhand preekt de leraar door, en je bent het verband kwijt. Of de dominee doet een gezegde wat je erg bevalt, en weg is de preek. Hij laat je op die dop kauwen, terwijl een ander de haver opeet. Het kan een heel goed woord geweest zijn en bovendien, indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, zegt Jacobus. En lukt het de Satan niet voor of onder de preek, dan heeft hij nogal de gelegenheid na de preek om te trachten het goede zaad te verstikken. En loopt iemand met je mee, die vindt dat de dominee te weinig van dit punt gezegd heeft, en hij had wel wat meer van dat punt mogen zeggen, hij was te bestraffend of te zalvend, heeft de kleintjes te hard of te zacht behandeld, enzovoort. Ten slotte komt onze pelgrim thuis en Satan doet zijn best om te zorgen dat er over de preek in het geheel niets of zo weinig mogelijk gezegd wordt. Satans listen zijn legio. Gelukkig Kees, het zal niet altijd duren. Eens gaan we naar de triomferende kerk. Daar blijft Satan en ons boze vlees en de wereld van ergernis uit. Daar zijn alle vijanden buiten en vrienden binnen. We willen de Heere nog danken en bidden. Heere in de hemel, zo wilde u onderwijzen door dit woord. Om ons voor te stellen hoe het is en hoe het gaat in uw huis of thuis, als we onder het woord zijn. En dan mogen we u allereerst danken dat wij steeds weer onder dat woord mogen verkeren. En dat uw knecht in deze plaats die u ons schonk, nog steeds weer dat woord van u mag verkondigen. De volle raad. Zonde en genade. Dood en leven. Maar ook die weg van ellende, verlossing en dankbaarheid. Maar dan weet u op het allervolmaakst hoe het is in ons leven en in ons hart, steeds maar weer als we onder dat woord mogen verkeren. Maar dan weten we misschien ook van die aanvallen van de Satan. Maar dan bidden we u, zou u willen betonen de Almachtige te willen zijn. Steeds maar weer als dat woord tot ons komt. En ach, als dat woord naar binnen mag gaan, als we eens of opnieuw werkelijk uw stem mogen horen, dan moet de Satan wijken. Want dan is dat woord krachtig. En dan wilt u het door uw geest brengen in het hart. Daar mogen we om vragen, iedere keer weer, als we onder dat woord mogen verkeren. Heere, wilt u dat ook aankomende zondag weer geven? Wilt u daarin gedenken, ook uw knecht die dan in ons midden zal zijn? Maar schenkt dat al uw knechten en zou u zelf door uw werk uw koninkrijk uit willen breiden, wereldwijd, ook op de zendingsvelden, ook op de evangelisatieposten of waar uw woord dan verkondigd wordt. Want u gaat door met uw werk, zolang de zon en de maan er zullen zijn. Maar mogen wij zelf daar deel aan hebben. Maar ook als het sacrament van de heilige doop bediend mag worden, het sacrament van het heilige avondmaal, o, mag het geweest zijn zoals we het gehoord hebben, dat we daar ook de beleving zouden mogen kennen en mogen ontvangen. Wilt u zo met ons zijn en ieder goed en nabij zijn, ook in het verdere van deze dag. We vragen het van u, alleen om Jezus wil. Amen. De komende 2 weken zullen er geen meditaties gelezen worden. De eerstvolgende keer zal, zo de Heere wil en wij leven, zijn dinsdag 19 augustus. Voor u allen een hartelijke groet en Gods onmisbare zegen toegewenst.